Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via internet of internet en radio. Welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat in de dienst voor dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Deuteronomium 4, de versen 15 tot en met 31. En we behandelen ook de heiligcatechismus zondag 35. Vraag en antwoord 96 tot en met 98. Met als thema niet buigen voor beelden. Mededelingen namens de kerkenraad. De collecten worden gehouden voor de slotzang. De eerste collect is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. Met name voor de zending. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door te zingen van Psalm 34, de versen 2 en 11. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, een lofpsalm, zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardige verheft den Heer. Het past op rechte God te loven en zing zijn grote naam ter eer. Dat is het eerste vers. En het zevende vers dat luidt: de grote schepper aller dingen, die ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van de stervelingen. En niets is bedekt voor zijn gezicht. Laten we deze beide versen nu met elkaar zingen. 33, 1 en 7. kerk zijn we beleidende kerk. Dat wil zeggen, we spreken na wat de Heere ons in zijn woord voorzegt. En we willen dat vanmiddag ook weer doen met de apostolische geloofsbelijdenis. De alleroudste belijdenis die we als kerk hebben. Gaat terug op de apostelen, vandaar ook de naam apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd, ja, nedergedaald is ter helle, maar die ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Ik geloof wederopstanding des vleeses, van het lichaam straks. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Uit de Bijbel vanmiddag, uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, en beginnen te lezen bij vers 15 en gaan door tot vers 31. En waarom dit gedeelte? In dit gedeelte wordt ons voorgehouden dat we niet moeten buigen voor beelden. En dat is nou ook de inhoud van het tweede gebod, waarover het vanmiddag zal gaan, dat we geen gesneden beeld mogen maken. Nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel is, et cetera. Deuteronomium 4. We beginnen bij het 15e vers. Mozes is aan het woord. U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de Heere bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur. Dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt. De afbeelding van enig afgodsbeeld. vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de lucht vliegt, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt, of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld. Maar u heeft de Heere genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid om voor hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is. Ook werd de Heere toornig op mij, Mozes, vanwege uw woorden. Hij zwoer dat ik de Jordaan niet zou oversteken en niet zou komen in het goede land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken. Maar u zult hem wel oversteken en dat goede land in bezit nemen. Wees op uw hoede dat u het verbond van de Heere uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een naijverig God. Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heere uw God om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen, naar wie de Heere u voeren zal. En daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn. Hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar de Heere uw God zoeken en u zult hem vinden, als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt, wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben in later tijd, dan zult u terugkeren naar de Heere uw God en zijn stem gehoorzamen. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen dat hij onder ede met hen heeft gesloten niet vergeten. Tot zover dit gedeelte uit de redevoering van Mozes die hij gehouden heeft voor het volk toen ze op de drempel stonden van het nieuwe land, het beloofde land Kanaan. Gemeente, wij willen vanmiddag ons laten onderwijzen door onze catechismus in zondag 35 en met het oog op het tweede gebod. En laten we eerst dat tweede gebod eens even weer met elkaar lezen. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Zondag 35. Wat eist God in dat tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord heeft bevolen. Mag men dan helemaal geen beelden maken? God kan, nog mag, in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is dat ze mogen worden afgebeeld, zo verbiedt God toch om hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Of God daar door te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken van de leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover zondag 35. Maar voordat we ons buigen over dit onderwijs, willen we eerst samen de Heere danken en ook samen bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen in het bijzonder dankzegging doen voor het feit dat onze zuster Leni Hoefnagel Jacobs weer thuis is uit het ziekenhuis. Ze is van de week met klachten opgenomen en het leek eerst of het hartklachten waren, maar het bleek later dat ze een klaplong had. Maar het heeft zich allemaal weer ten goede gekeerd. Ze is thuis en daar zijn we heel dankbaar voor en bidden om verder herstel. We willen zo samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken. U wilt niet, Heere, dat wij voor beelden buigen. Want u bent toch in geen beeld te vatten. U bent de grote, heilige, majesteitelijke, verheven God, de Almachtige. Ja, alle woorden die wij gebruiken schieten tekort om uw wezen aan te duiden. U bent zo groot en zo heilig, dat u niet in beelden afgebeeld kunt worden, maar u wilt het ook niet. En dat is wat we ook gelezen hebben samen. Wat Mozes al tegen het volk zei toen ze op de drempel stonden van de nieuwe tijd. Maar we zullen er ook vanmiddag nog dieper over nadenken met elkaar als we ons buigen over het tweede gebod, waarin u toch ook heel nadrukkelijk aangegeven hebt dat er geen gesneden beelden gemaakt mogen worden om zo u te dienen. U wilt in geest en in waarheid door ons gediend worden. U wilt dat we uw woord als leidraad voor ons belijden hebben en voor ons geloof. En u wilt door uw geest ons daarin leiden en daar steeds weer opnieuw dieper inzicht in geven, in dat woord. Heren, wij bidden u of u ons vanmiddag, als we daarover zullen nadenken, of u ons weer de dingen helder voor ogen wilt stellen, zo dat we er met z'n allen weer van overtuigd zijn. Ja, u bent groot en veel groter dan wie of wat dan ook. En u bent waard om door ons geprezen, gediend en geëerd te worden. Met heel ons leven. Niet alleen met onze stem, niet alleen met ons zingen, maar ook met ons doen en ook met ons laten. In een toegewijd leven van alle dag. Wij bidden of wij de leiding van uw geest mogen ervaren, die ons toch is toegezegd, Heere. En wilt u die in ruime mate in het midden van ons geven, van ons die hier in de kerk bij elkaar zijn, maar ook die mee mogen luisteren, op wat voor manier dan ook. Samen, Heere, willen wij uw grote naam danken voor het feit dat u onze zuster Leni Hoefnagel Jacobs bewaard en gespaard hebt. Het leek afgelopen maandag allemaal zo ernstig. Maar u heeft alles ten goede gekeerd. En ze is behandeld en ze is weer thuis. En nu bidden we van u of u haar weer verder herstel wilt geven. Dat ze weer nieuwe energie mag ontvangen. Dat ze binnenkort zich weer helemaal goed mag voelen. We dragen haar van harte aan u op. Maar bovenal willen we onze dank verwoorden. Want onze broeder en zuster, ze zijn zo dankbaar voor uw goede hand over hen. En zij hebben weer op dat moment ervaren hoe broos ons bestaan toch is. Heere, aanvaard onze dank en zegen haar, ja zegen hen samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. We bidden vanmiddag ook voor allen onder ons die moeite hebben, die verdrietig zijn, die misschien kort geleden om een open graf hebben moeten komen te staan. Wil troost, wil kracht geven. Wat gaat er veel door ons heen, Heere, als we zo met de eindigheid van het bestaan worden geconfronteerd. Dan beseffen we weer zo goed dat u alleen het bent die ons het leven geeft. Dan beseffen we weer zo goed dat alleen het werk van de Heere Jezus Christus uitkomst, troost en verwachting biedt. Wij bidden u, Heere, voor de wereld waarin we leven, waarin zoveel aan de hand is. En berichten die ons bereiken, die doen ons dikwijls ook verbaasd en verbijsterd staan. Wat gebeurt er allemaal wel niet daar in Syrië? Wat gebeurt er allemaal niet in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Wat gebeurt er allemaal niet op deze wereld? Het is alsof overal moeite, opstand, oorlog en verschrikkingen heersen. Maar u zegt ook in uw woord, Heere, dat we daardoor niet al te zeer verschrikt hoeven te zijn. Maar u zegt wel dat als we al deze dingen opmerken, dat we nog meer ook hebben uit te zien naar uw komst, o Heere Jezus. En dat we nog meer de verwachting hebben te koesteren van dat rijk dat komen gaat. De nieuwe schepping, de nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid zal wonen. En waar er geen plek meer overblijft voor welke gruwelijkheid of welke ramp dan ook. Heere, doe ons inderdaad, als we met al die moeite geconfronteerd worden, nog meer verwachting koesteren, nog meer uitzien naar uw komst. En zo komen we vanavond eerst tot u. We danken u dat we weer bij elkaar mogen zijn in alle rust. En we bidden u om een gezegend samen zijn en om de leiding van uw geest. En dat doen we alleen met het oog op uw genade. In de Heere Jezus Christus geopenbaard, zie ons aan. Zegen ons alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 135 gaat ook over afgoden en over de levende God. En we zingen daarvan het 9e, het 10e en dan het 3e vers. En waarom nou in die volgorde? Nou kijk. Het 9e vers dat luidt: de afgoden van het heidendom hebben lippen maar zijn stom, hebben oren maar ze horen niet. Met afgoden, daar komen we niet zo ver mee. Maar dan, het 3e vers. God is groot, de levende God. En ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En onze God voert heerschappij. Hij is aller hulde waard. Als we bij zondag 35 hebben stilgestaan, zingen we van de berijmde 10 geboden, het derde en het negende vers. En het derde vers dat luidt: voor beeldendienst zult gij u wachten. En het negende vers: och, of wij uw geboden volbrachten, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, de schriftlezing was vanmiddag uit Deuteronomium 4. En ik zei u al, daarin is Mozes aan het woord. En hij spreekt het volk heel indringend toe. Nog even en de mensen zullen het beloofde land binnengaan. Het beloofde land, dat is het land van melk en van honing. Maar het is wel Kanaan, het is wel een heidens land. En het is een land waar niet alleen maar heidense mensen wonen, maar ook waar heel wat heidense afgodsbeelden staan die door die mensen worden vereerd. En dan zegt Mozes tegen het volk, hij zegt: pas er nou voor op als u zo meteen in dat beloofde land gekomen bent, dat u zich niet voor die beelden gaat neerbuigen. En pas er ook voor op dat jullie zeggen: nee, maar we blijven de Heere onze God dienen, maar dat je dat dan wel via beelden gaat doen. Pas er voor op dat je beelden gaat gebruiken om anderen of om God te dienen. En gemeente, zo bepaalt Mozes dus vlak voordat dat volk de grens overgaat bij het tweede gebod van de wet. En als je het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, Deuteronomium 5 leest, dan zul je merken dat hij op een gegeven moment ook nog eens een keer dat gebod heel nadrukkelijk herhaalt. Dus het gaat maar niet om onbelangrijke dingen. Het is niet zo dat Mozes zegt van: nou ja, ik noem het even terzijde. Nee, hij komt daar steeds weer, komt hij daarop terug. Pas er toch voor op. Wees toch op uw hoede. Buig u nou niet neer voor een beeld. De Heere wil zo niet door u gediend worden. Nou ja, dan kunnen we tegen elkaar zeggen, dat is begrijpelijk dat Mozes dat heeft gezegd in die situatie. Als je een land binnengaat en bij wijze van spreken op iedere hoek van iedere straat staat een afgodsbeeld, ja, dan kun je begrijpen dat Mozes heeft gezegd van: denk erom dat je daar niet aan mee gaat doen. Maar wat is de betekenis van dit tweede gebod dan voor ons? Want wij maken toch geen beelden van de Heere. We gaan toch geen ijzeren, houten of stenen beelden aanbidden. Wat moeten wij dan eigenlijk met dit gebod? Is dit tweede gebod dan eigenlijk niet een gebod dat alleen maar voor Israël toen van belang was in die concrete situatie? Maar dat we dan moeten zeggen: ja, wij kunnen er eigenlijk veel minder mee. Of misschien wel helemaal niets meer mee. Nou, dat valt nog wel te bezien. En daar willen we het met elkaar over hebben. Wat is nou de betekenis van dat tweede gebod? Ook voor ons, ook voor u, ook voor jou van vandaag. Laten we dat proberen helder te krijgen met elkaar. Ik heb als thema gekozen, en dat thema is al een paar keer geformuleerd, heel eenvoudig te onthouden. Het thema van vanmiddag is: niet buigen voor beelden. Niet buigen voor beelden. Als je dit tweede gebod, gemeente, nou vergelijkt met het eerste, hè, dan zul je zien dat er nogal wat overeenkomsten tussen die twee bestaan. Het eerste gebod dat gaat over afgoderij, hè, en het tweede gaat dan over geen beelden, geen beeldendienst. Omdat we zoveel op elkaar lijken, heeft men binnen het Jodendom en ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk, heeft men die twee eigenlijk samengevoegd. Dus dan heb je maar één gebod. Binnen de Oosterse Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerk en ook binnen onze gereformeerde traditie, heeft men die twee geboden toch van elkaar onderscheiden. En nooit is ontkend dat er een samenhang is, maar wel dat er verschillende accenten in die twee naar voren komen die ook allebei wel benoemd mogen worden. In het eerste gebod gaat het veel meer om afgoderij. En afgoderij kan heel breed zijn. Dat hoef je niet alleen maar via beelden te doen. Je kan ook op andere manieren afgoderij plegen. En dat tweede gebod, dat gaat dan veel meer concreet over beeldendienst. Hè? Je mag de Heere niet dienen door middel van beelden van hout of van steen of van ijzer of van welk materiaal dan ook. Onze catechismus wijst ook erop, hè, dat het in het tweede gebod vooral om beeldendienst gaat. Want als dan gevraagd wordt, wat vraagt God nou in dat tweede gebod van ons? Wat is nou de inhoud van dat gebod? Dan is het antwoord dat wij de Heere op geen enkele wijze afbeelden. Nou, dat is denk ik in het kort gewoon de betekenis van dit tweede gebod. Dat wij de Heere op geen enkele manier afbeelden. We mogen niet aan het hakken en aan het snijden, aan het boetseren of aan het gieten gaan om zo een beeld te maken en zeggen, en dat is nou de Heere onze God. En waarom mag dat dan niet? Ik zou dat aan onze jongeren vanmiddag eens willen vragen. Waarom mag dat nou niet? Waarom wil God dat nou niet? Dat wij een beeld maken van hem. En dat we zeggen, en zo gaan we hem nou eren en dienen. Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Omdat de Heere niet in beelden te vatten is. Onmogelijk. He, ik zou tegen jullie jongens en meisjes willen zeggen, he, van als je nou een tekening zou willen maken van de Heere, dan zou dat niet kunnen. Dat kan gewoon niet. Hij is veel groter dan wij kunnen indenken. De Heere is, zo laat hij in zijn woord ons weten, he, hij is de verhevene en de oneindige. De verhevene, dat ziet meer op het feit dat hij boven alle aardse gedruis, hè, alle aardse dingen op deze wereld, dat hij daar zit op zijn troon en daar verheven boven is. En de oneindige, dat wil zeggen dat hij geen begin heeft en dat hij ook geen einde heeft. En hoe kun je nou zo'n oneindige, verheven God, kun je nou vatten in een beeld? God is de schepper, de grote schepper van alles wat we zien. Van alles ook wat we meemaken. God die heeft gesproken. Enkel door zijn woord en het was er. En God is degene die ook de heilige God is. Wiens wezen een stuk heiligheid afstraalt en uitstraalt. Die door geen enkel mens te verdragen is. Hè? Vandaar ook dat God tegen Mozes zei op een ander moment dan we hier gelezen hebben. Namelijk hè, bij dat brandende braambos dat God tegen hem zei. Je moet de schoenen maar van je voeten doen. Want de grond waarop jij nou staat, Mozes, is gewoon heilige grond. Want ik ben hier. Ik, de heilige God. God. Hij is de macht. Als je iets van de grootheid van God wilt zien in de schrift, dan zou je vanavond dus Jesaja 40 weer kunnen lezen. Ik vind dat zelf altijd een prachtig hoofdstuk. En wat staat er dan in Jesaja 40? Dan is de Heere zelf aan het woord en dan zegt hij op een gegeven moment, wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Wie heeft van de hemelen met een span de maat genomen? Wie heeft het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Wie heeft de bergen gewogen in een waag of de heuvels in een weegschaal? Nou, dan is er maar één antwoord mogelijk. Dat is toch geen mensenwerk, dat kan geen mens, dat kan geen schepsel. Dat is alleen maar Gods werk. Hij alleen kan dat doen. Hij alleen kan, om zo te zeggen, de wateren opmeten. Hij alleen kan de bergen wegen. En dan kom je in Jesaja 40 dan op een gegeven moment ook dat... die conclusie kom je dan ook wel tegen, die de Heere dan zelf trekt. Dan zegt hij, en met wie zou u dan mij willen vergelijken? He, als je dit allemaal beseft, met wie zou je dan mij willen vergelijken, spreekt de Heere. En dan is het enige antwoord, niemand is met u te vergelijken, Heere. U bent de unieke. U bent de enige. Ja, zegt de Heere, dat ben ik. En weer in Jesaja 40 lees je dan dat hij zegt, ik ben het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners slechts sprinkhanen zijn. Ik ben het die de hemel uitspant als een dunne doek en die de hemel uitspreidt als een tent om erin te wonen. En als je dat dan allemaal voor ogen houdt, als je dat allemaal beseft hoe groot de Heere is, moet je dan niet zeggen, ja, het klopt, in een beeld is hij nooit te vatten. En dan kun je er ook wel een klein beetje van begrijpen dat hij zegt, ja, maar je kunt niet alleen mij in een beeld vatten, maar ik wil dat ook niet. Ik wil niet dat je een poging doet om enigszins maar een vorm te maken van mij. Want dan zou je mij, de schepper, verlagen tot een schepsel. Dan zou je mij, de oneindige, zou je maken tot de tastbare. Dan zou je mij, de verhevene, omlaag trekken. En dat wil ik niet. En dan zeggen we, Heere, u heeft gelijk. Dat kan, dat mag ook niet. En toch. Weet je, gemeente, dat je in de Bijbel meer dan eens leest dat Israël, ondanks al de waarschuwingen en de geboden, dat Israël toch meer dan eens geprobeerd heeft om God in beelden te vangen. Ik zou aan onze jongeren willen vragen, kun jij een voorbeeld geven uit de Bijbel waaruit blijkt dat Israël God in een beeld wilde vastleggen? Nou, het bekendste is natuurlijk die geschiedenis van het gouden kalf, hè? Exodus 32. Het gouden kalf. Midden in de woestijn. Wat was de achtergrond ook alweer van die geschiedenis? Ja, ze waren uit Egypte verlost. Mozes was de berg op om de geboden te ontvangen. En ja, Aaron was de leidsman. En men zei tegen Aaron, wij willen een God hebben die ons, die we kunnen zien, die we kunnen vastpakken. Een God die we ook offers kunnen brengen, terwijl we eigenlijk de indruk hebben dat hij ook werkelijk daarop reageert. En als je een beeld hebt, als je echt een beeld hebt, dan heb je ook de indruk dat je enigszins contact kunt krijgen. Als je een God moet dienen die je alleen maar hoort, die je niet kunt zien, dan is dat op afstand. Dan heb je soms het gevoel dat hij er niet is. Maar heb je nou een beeld, dan heb je het gevoel in elk geval dat je, ja, dat je over hem kunt beschikken, of dat je dicht bij hem bent, of dat hij dicht bij jou is. Dus ze hebben tegen Aaron gezegd, maak van onze God een beeld. En de geschiedenis is verder bekend, niet waar? Dan komt dat gouden kalf komt op de prop. Een ander voorbeeld uit de geschiedenis van Israël, dat men toch geprobeerd heeft, hè, om de Heere in beelden te vangen, is de geschiedenis van koning Jerobeam. Koning Jerobeam van het Noordrijk Israël, zag met leden ogen dat de tempel in Jeruzalem heel wat volk trok. Mensen gingen op de hoogtijdagen naar Jeruzalem. En nou, zou je kunnen zeggen, dat is zo erg toch niet? Nee, maar hij was bang dat mensen in het noord, vanuit het Noordrijk dan onder invloed zouden komen van de koning van het Zuidrijk. Dus hij dacht, dit gaat uiteindelijk niet goed. En daarom heeft hij gezegd, ik zal een heiligdom maken op eigen grondgebied. En dan hoeft u niet meer naar Jeruzalem, dan kunt u hier op eigen grondgebied, in het eigen land, kunt u de Heere dienen. En hoe heeft hij toen die tempel, of eigenlijk waren er twee tempels, in Dan en in Bethel, hoe heeft hij die heiligdommen toen ingekleed? Toen heeft hij daar twee stierkalveren laten neerzetten. En toen heeft hij gezegd, die stierkalveren representeren de Heere onze God. En als je voor hem neer wilt buigen, dan kun je dus offer brengen aan die stierkalveren. Nou, dus dat is... En als je dan dat tweede gebod weer in gedachten neemt, dan zeg je, dat is een gruwel geweest in de ogen van de Heer. Maar het is dus waar, hè, dat je uit de geschiedenis van Israël een aantal voorbeelden kunt halen waaruit blijkt, hè, dat die beeldendienst toch zomaar ineens weer de kop op kan steken. Maar zullen wij misschien nu op dit moment tegen elkaar zeggen, ja, allemaal goed en wel. En begrijpelijk ook dat er zoveel waarschuwingen in het Oude Testament klinken als het gaat om de beeldendienst. Maar wat moeten wij nou met dit tweede gebod? Het is de vraag die ik eigenlijk ook al aan het begin heb gesteld. Hè, van, wij zullen toch absoluut geen beeld van ijzer, hout of steen maken en zeggen, en nou gaan we de Heere dienen. Moeten we dan vanmiddag tot de conclusie komen dat dit tweede gebod zijn tijd gehad heeft? Nou, dat valt te bezien, zei ik. En inderdaad, daar is nog wel het een en ander over te zeggen. Maar misschien, voordat ik daarop inga, dat ik eerst nog een heel praktische vraag probeer te beantwoorden. En dat is ook een vraag die gesteld is. Namelijk van, als wij dan geen beelden mogen maken van de Heere, mogen wij dan wel afbeeldingen maken van de Heere Jezus? En dat is een hele voor de hand liggende vraag. Want ja, als je nou een kinderbijbel hebt, dan zullen toch op verschillende pagina's tekeningen staan van de Heere Jezus. Hè? De Heere Jezus als de goede herder. En misschien ook wel andere afbeeldingen van hem. Mag dat? Ik denk, gemeente, dat we ons mogen realiseren dat God de Zoon wel volkomen God is, maar dat hij tegelijk ook mens is. En dat hij te zien was door de mensen van die dagen. Dat hij te tasten was zelfs. En dat betekent dus dat hij naar zijn mensheid toch ook wel afgebeeld mag worden. Al moet je altijd er wel bij bedenken, hè, als je een plaatje in de kinderbijbel ziet, hè, van, ja, je weet nooit precies of de Heere er zo heeft uitgezien. Hè. Ja, zegt iemand, en de Heere Jezus die aan het kruis hangt, mogen wij dat afbeelden? Nou ja, op zich is het een zichtbare werkelijkheid geweest. Het is echt feitelijk gebeurd. Mensen hebben het ook met hun ogen kunnen zien. En dat betekent dus dat het wel afgebeeld mag worden, ook nu. Al zullen we daar altijd wel heel voorzichtig in moeten zijn. Terughoudend en eerbiedig. Omdat het van die over de meest diepe dingen, de meest tere dingen gaat van de verhouding God en mens. En wat je nou in het zuiden ziet, en wat je ook in andere Europese landen wel ziet, die wat meer door het Rooms-Katholicisme zijn beïnvloed, Dat is dat er van die kapelletjes staan aan de kant van de weg en dat daar een Christusbeeld hangt. Ik denk dat dat nou net te ver gaat. Omdat die beelden eigenlijk daar neergehangen zijn om mensen uit te nodigen, om daarvoor neer te knielen en om God zo te vereren. En ik denk dat juist dat hetgeen is wat in het tweede gebod door de Heere afgewezen wordt. Hè? Maar nu dan weer naar die belangrijke vraag terug, die de rode draad is, om zo te zeggen, door onze overdenking van vanavond. Wat heeft dit tweede gebod ons nou te zeggen? Wat heeft het jou nou van vandaag te zeggen? Misschien dat je wel bij jezelf dacht, nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het allemaal niets te vertellen heeft voor mij. In alle verklaringen van dit tweede gebod, en er zijn er nogal wat geschreven in de loop van de tijd, wordt erop gewezen dat wij mensen verkeerde denkbeelden kunnen maken, kunnen koesteren over de Heere onze God. Dus dan gaat het niet over beelden van hout en steen of wat voor materiaal dan ook, maar dan gaat het over denkbeelden. Dat je je God voorstelt op een manier zoals hij in het woord niet zich laat kennen. Nou, dan moet ik natuurlijk proberen voorbeelden bij te bedenken. Nou, weet u, gemeente, er zijn mensen die denken dat God alleen maar liefde is. Er zijn mensen die zelfs zo ver gaan dat ze God niet dienen, maar ze denken hij is liefde en aan het einde van het leven, ja, dan is God er en dan zullen we in de hemel komen. Men heeft nooit of te nimmer enige poging gedaan om de Heere te kennen of te dienen, maar aan het einde, dan zal het allemaal goed zijn, want God is liefde. Ja, het is toch een opvatting, een denkbeeld die bij heel wat mensen leeft, hoor. Buiten de kerk denk ik nog wel meer dan binnen de kerk, maar het is een denkbeeld dat je overal tegenkomt. Maar is dat nou een beeld dat God van zichzelf in de Bijbel schetste? Ik zal de laatste zijn die ontkent dat God zichzelf als een liefdevol God openbaart. Want dat doet hij gelukkig. Maar hij zegt er altijd bij, de liefde die ik u tonen wil en u schenken wil, is wel de liefde in mijn enige geboren zoon, de Heere Jezus Christus. Denk ook maar weer aan die prachtige tekst, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Dus de liefde van God, die moet je niet losmaken van Christus. En die moet je niet losmaken ook van het geloof in de Heer Jezus Christus. Hè? Al zo lief heeft God de wereld, opdat wie gelooft niet zal verderven. En de tekst die daarop volgt is ook behoorlijk duidelijk. Als mensen niet geloven, blijft de toorn van God op hen rusten. Dus je zult dat beeld toch moeten herschikken als je denkt, God is liefde, het komt allemaal wel goed. Nou, een ander voorbeeld van een verkeerd denkbeeld. Dan gaan we eens naar de andere kant kijken. Er zijn ook mensen die denken dat God een strenge God is die maar aan heel weinig mensen zijn genade wil geven. En als mensen dat die genade willen ontvangen, nou dan moeten ze maar afwachten of hij het zou willen geven. Ik denk dat wie een beetje rondkijkt in het gereformeerd protestantisme deze geluiden ook al wel is opgevallen. Maar als je serieus naar de Bijbel kijkt, en dat moet je altijd doen, nietwaar? De Bijbel is altijd onze leidraad. Dan kan je dat niet volhouden, dat de Heere maar aan weinig mensen zijn heil wil geven. En dat de Heere zegt, u moet maar afwachten totdat je mijn heil ontvangt. Nee, de Heere zegt, wend u tot mij alle einden van de aarde en wordt behouden. God zegt, zoekt u mij toch en dan zult u leven. Ja, hij gaat zelfs verder. Hij zegt, ik sta aan de deur van je leven en ik klop erop. totdat er open gedaan wordt. En dan lijkt het alsof God op je wacht. Zo ver gaat de Heer. Dus je zult ook dan je denkbeeld weer bij moeten stellen. Je moet altijd weer opnieuw je beeld van God laten vormen door de schriften. En altijd weer opnieuw laten corrigeren door de schriften. En je moet nooit denken dat je zo ver bent dat je denkt, en nou weet ik precies wie God is. Want hij is altijd weer veel groter en anders dan wij denken. Waarin de verklaring van het tweede gebod ook altijd op gewezen wordt, gemeente, dat is het volgende. Dat in dit gebod ook wordt gezegd dat wij mensen op een eigenwillige manier God kunnen dienen. Dus dat we eigen beelden kunnen maken van hoe wij denken dat God gediend moet worden. Of dat we vinden dat wij, hoewel God bepaalde dingen zegt, dat wij vinden dat het wel anders kan. Eigenwillige godsdienst. Wat moet je je daar nou weer bij voorstellen? Nou, een paar voorbeelden. Eigenwillige godsdienst kan blijken uit een hele slordige omgang met het woord. De Heere zegt, dat woord, hè, dat heb ik je nou gegeven als brood voor je ziel. Daar moet je van eten, daar moet je van leven, daar moet je je door laten voeden. Daardoor moet je je laten corrigeren, daardoor moet je je laten bekeren, elke dag weer opnieuw. Maar als wij zeggen van, ik lees dat woord niet, ik laat de Bijbel dicht. Of ik lees daar alleen maar in wanneer ik daar eens een keer behoefte aan heb. Als ik me niet helemaal lekker voel en ik denk ik heb bemoediging nodig. Nou ja, dan wil ik nog wel eens in de psalmen lezen of zo. Als we op die manier met dat woord omgaan, dan zijn we op een eigen manier, eigenwillige manier bezig met de schriften. En dat is dus inderdaad wat de Heere in dit tweede gebod ook afwijst. Hè? Geen eigenwillige godsdienst. Nou, een ander voorbeeld van eigenwillige godsdienst, dat ligt een klein beetje in het verlengde van wat ik net zei. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld het gebed. Hij zegt, ik wil dat u mij dagelijks zoekt. Mijn dagelijks mijn aangezicht zoekt. Dat betekent dus elke dag dat we ons hart verheffen en dat we hem bidden om zijn zegen, danken voor wat we ontvingen. Ja, en als wij zeggen van ik bid niet elke dag, maar ik bid alleen wanneer ik daar behoefte aan heb, dan ben je bezig met een stuk eigenwillige godsdienst. Hè? En dat is nogmaals waar de Heere hier dan de vinger bij legt in het tweede gebod en zegt dat moet je nou niet doen. Als ik zeg ik wil zo gediend worden, dan moeten we daar ons aan onderwerpen. Dan moeten we niet wijzer willen zijn. Dan moeten we niet eigenwijs willen zijn. He? Nou, dus zo blijkt ook al maken wij geen beelden van hout of steen of ijzer. Dat wil niet zeggen dat we altijd goede denkbeelden koesteren over de Heere. En dat we goede beelden hebben van hoe of hij wil dat wij hem dienen. En dat betekent dat we dus elke keer weer opnieuw moeten zeggen, we hebben nodig, blijvend hebben we dat nodig. Het onderzoeken van de schriften hebben blijvend nodig. De doorgaande werking van de Heilige Geest. En ieder van ons moet vanmiddag zichzelf er maar op onderzoeken. Hè, in hoeverre of de schrift en hoeverre of het gebed ook nog werkelijk waarde heeft in zijn of haar leven. En we de Bijbel open doen en daarbij leven en dat we ook biddend leven. Laat vanmiddag dat nou eens een keer een toetssteen zijn voor ons aller hart. Ook dat van jou. Maar nu we het dan vanmiddag hebben over beelden, dan komt natuurlijk ook een ander iets in het vizier. Iets wat in de catechismus vooral ook in vraag en antwoord 98 wordt benoemd. Kunst. Kunst in de kerk. Ja, wat moet je daarmee? Als je antwoord 98 leest, dan lijkt het erop dat je daar wel heel erg terughoudend mee moet zijn. Hè? Want er wordt over nee gesproken. En we moeten niet wijzer zijn dan God, die ons niet door beelden wil onderwijzen, maar alleen door de levende verkondiging van het woord. Ja, hoe zit dat nou dan? Want ik lees in de Bijbel dat de tempel wel heel wat versieringen had. Dat de ark een verzoendeksel had. En op dat verzoendeksel, daar had men een afbeelding gemaakt van een gevleugelde engel. Ik lees dat in de tabernakel, dat er allemaal versierde kandelaren stonden. Afbeeldingen van bloemkelken en knoppen en bloesems en zo. Dus ja, hoe zit dat nou dan? Hè? Mogen we dan helemaal geen kunst en versiering hebben? En mogen we dat dan ook niet gebruiken? Nou weet je, onze catechismus wil echt niet tegen kunstvormen en kunstuitingen in de kerk waarschuwen. Absoluut niet. Maar wel wil onze catechismus zeggen, weet je waar het nou op aankomt? Hè? Weet je waar we nou bij leven? Waar we het echt van moeten verwachten? Dat is de levende verkondiging van het woord. Als je het verwacht van alle andere dingen, dan zul je gaan merken dat het geestelijke leven in de gemeente verschraalt. Hè? Maar als je het verwacht van de levende verkondiging, en als die verkondiging ook werkelijk is naar de schriften, dan mag je ervan uitgaan dat de Heilige Geest daar gebruik van maakt en mensen onderwijst en mensen soms ook bekeert. De levende verkondiging van de schriften, dat is wat in het midden van de gemeente centraal moet staan. En daarom hebben we dus ook inderdaad in onze protestantse reformatorische kerken, hebben wij ook de kansel centraal. En daarom is ook altijd de verkondiging het belangrijkste in onze erediensten. Hè. Als je in de katholieke kerk komt, zijn het meer de beelden, de versieringen. En ook in kerken binnen het protestantisme die wat liturgischer zijn, dan zie je dat het meer op beelden aankomt en dat vaak ook de verkondiging dan veel minder plaatsneemt in de erediensten en in het leven. Maar heel praktisch, kunnen beelden dan toch niet op de een of andere manier een soort van een ondersteuning geven? Calvijn en Zwingli waren heel radicaal. En Calvijn en Zwingli die zeiden, wij verzetten ons vierkant tegen alle beeldondersteuning van de verkondiging in de kerk. Had natuurlijk ook wel te maken met het feit dat men net uit die Romeinse kerk vandaan gekomen was. En men had de ellende daarvan gezien. En ja, als je ergens de ellende van ziet, dan zeg je, en dat nooit weer. Maar Luther en ook Boetser, die waren toch wat genuanceerder. En van Luther is bekend dat hij zegt van nou, akkoord. De levende verkondiging moet alle accent krijgen. Maar er zijn zoveel mensen die niet de Bijbel kunnen lezen. Dus laat dan ook in de kerk maar hier en daar beelden staan als boeken voor de leken. He, dus als je het, de geschiedenis overziet van de reformatoren, dan denkt men daar niet helemaal gelijk over. En je ziet dat je vandaag de dag ook nog wel de beide opvattingen terug kunt zien in kerken van protestantse huizen. In veel kerken volgt men het spoor van Calvijn. Maar er zijn ook kerken waarin men dus eigenlijk wat meer het spoor van Luther volgt. En je ziet dat er meer en meer beeldondersteuning wordt geboden. En tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk het meeste dan via de beamers. Maar Hoe of je het ook bent of keert, gemeente, het zal uiteindelijk afhangen van de levende verkondiging van de schriften. Als die op enige manier in het gedrang komt, zal het geestelijke leven in het midden van de gemeente tanen. En als je zegt, ja, hoe kan dat nou? Want het is toch één mannetje die op de kansel spreekt en moeten we daarvan verwachten? Nee, we verwachten het niet van mensen, maar we verwachten het wel van het middel dat de Heilige Geest ons heeft gegeven om de gemeente te bouwen en te bewaren. Heel opmerkelijk, als ik nog even mag, heel opmerkelijk is dat onze catechismus geen enkel woord wijdt aan de bedreiging en ook aan de belofte die bij het tweede gebod zijn gegeven. De bedreiging, hoe luidt die bedreiging? De Heere zegt, ik ben een naijverig God, ik ben een jaloers God, en ik bezoek de misdaad van de vaderen aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van wie mij haten. Nou, dat klinkt onheilspellend en dat is het ook. Dat is het ook. Dat de Heere zegt, hè, ik bezoek de beeldendienst aan de kinderen. Wat betekent dat? Dat betekent dat eigenwillige godsdienst besmettelijk is. Dat betekent, om een lang verhaal wat in te korten, dat wij als ouders, dat wij als ouderen in de gemeente, dat wij als gemeente ten opzichte van onze kinderen, ten opzichte van onze jonge mensen, een grote verantwoordelijkheid hebben. En we moeten ons realiseren dat het beeld dat wij geven van de Heere en van zijn dienst, dat is het voorbeeld voor onze kinderen. Want zij hebben geen ander voorbeeld. Ze kijken naar ons. Iemand schreef in dit verband, en dat is wel confronterend, als wij besluiten de Heere half te dienen, zullen onze kinderen dat voor een kwart gaan doen. En onze kleinkinderen zullen besluiten om de Heere totaal de rug toe te keren. Natuurlijk klopt het niet om het grote probleem van de kerkverlating af te schuiven alleen maar op de ouders en de ouderen. Natuurlijk is het veel genuanceerder. Maar in deze bedreiging geeft God ook geen verklaring voor waarom het gebeurt. Hij geeft alleen maar aan de verantwoordelijkheid die er ligt bij ons als ouders en ouderen in de gemeente. Om op een goede, toegewijde manier onze jongeren, onze kinderen voor te gaan in de vrezen des Heren. Ze moeten het kunnen zien. Ze moeten het goede voorbeeld hebben. Als je het hebt over beelden, ja, we moeten beelden maken. We moeten een goed voorbeeld maken. Geven van wat de Heren, wie de Heren voor ons is. En laten we dat ook maar eens kritisch naar onszelf toe. Laat het maar kritisch op onszelf afkomen. Wat is nou het voorbeeld dat ik als vader, moeder, ouderen, wat wij als ouderen in de gemeente aan onze jonge mensen geven over de Heere en zijn dienst? En naast de bedreiging geeft de Heere ook een heerlijke belofte. Hè? En die belofte die is, ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben. En die de geboden van mij onderhouden. En dat betekent, de Heere zegt, ik wil nou werken onder jullie. Ik wil nou werken in jullie gezinnen. Ik wil werken in jullie gemeente. Als je mij hartelijk wil dienen. Als je je beelden van mij wilt bijstellen en vormen naar wat ik in mijn woord u laat weten. Als je werkelijk toegewijd mij dient en het voorbeeld geeft van wat nou de vrezen des Heren in het leven inhoudt. Ik wil je zegenen. Ik wil je tot zegen doen zijn. En wat is dat toch eigenlijk een machtige belofte. Dat we mogen weten dat als we gehoorzaam zijn aan het woord en aan de geboden van de Heere, dat we dan onder de zegen van de belofte van de zegen van de Heere mogen zijn. En daarom alle reden, dacht ik, om alle eigen denkbeelden overboord te zetten. En om elke dag, gemeente, maar te bidden, Heere, maak ons, Maak mij in uw woord. En in, maak in uw woord mijn gang en ook mijn treden vast. En laat mij toch van het spoor dat in uw geboden is vervat, niet gaan dwalen. Amen. Laten we samen bidden. Het tweede gebod dat u aan Israël gaf, heeft ook voor ons nog steeds betekenis. En we vroegen ons vanmiddag af, heeft het eigenlijk wel betekenis nog? Want wij maken toch geen beelden van hout en steen of ijzer, om ons daarvoor neer te buigen. Maar we hebben begrepen, Heere, dat we verkeerde denkbeelden kunnen koesteren. En dat we soms ook verkeerde voorbeelden kunnen geven met ons dienen van u aan onze jongeren, onze kinderen, aan anderen, ook die buiten staan. En Heere, daarom is het ons gebed, maak in uw woord onze gang en onze treden vast en doe ons al onze eigen denkbeelden overboord. En dat we meer en meer u, zoals u gediend wil worden, zullen dienen. En wil daartoe uw Heilige Geest ook in onze harten geven, zoals we dat ook met elkaar gezongen hebben. Dat we alleen door het geloof in Christus krachten, en dat is toch de Heilige Geest, dat we alleen zo kunnen beantwoorden aan het doel dat u met ons leven heeft. Heere, wilt u zo geven dat we ook dit onderwijs, dit praktische onderwijs vanuit de catechismus mogen verwerken voor ons geestelijke leven. Wij willen bidden om uw zegen voor de week die voor ons ligt. En iedere keer weer opnieuw bidden we om kracht om ons werk te kunnen doen. En dat willen we ook nu weer gaan doen. We bidden voor onze jonge mensen die naar school gaan, die het onderwijs volgen. Help hen. We bidden ook voor ons die moeite en spanningen op het werk ervaren. die misschien naar werk zoeken. En we bidden ook voor ons die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen of dat niet meer hoeven te doen. We bidden voor al dat wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren, Heere, tot opbouw. Alle bijeenkomsten van verenigingen, wilt u uw zegen, uw onmisbare zegen erover geven. Wij bidden of u ons komende woensdag ook een gezegende dag wilt geven, als we als gemeente bijeen zullen zijn om onze afhankelijkheid te beleven. En doe ons die ook beleven. En om uw zegen te vragen. We bidden u ook, Heere, als het gaat om de ambtsdragersverkiezing die aan het einde van de avonddienst woensdag zal worden gehouden, of u daarin ook uw leiding wil doen ervaren. We weten ons als gemeente afhankelijk ook daarin. En zo komen we samen tot u, Heere, ootmoedig dankzeggend voor hetgeen u ons hebt geschonken, het onderwijs dat we ontvingen, en ootmoedig biddend om uw blijvende zegen in alle opzichten. Zie ons aan en hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 19 gaat ook weer over beeldendienst. En vooral dat vierde vers, hè? Psalm 19, het vierde vers. En wij willen dan ook het zevende vers met elkaar zingen. Dus we willen het vierde vers gaan zingen en dan ook het zevende vers. Ik denk al. Ik vond het al raar. 97 gemeente. Het vierde vers, hè, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. En dan het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Dat is het. 97. in vrede naar uw woning, de nieuwe week weer in, met u dragend de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.